Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 106 zingen wij het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt, Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Prediker, daarvan het zevende hoofdstuk, te beginnen bij het vijftiende vers. Wij herzeggen u Prediker 7, de versen 15 tot en met 29, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 11. Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u Prediker 7 vanaf vers 15 tot en met 29. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en houd uzelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt en trek ook uw hand van dit niet af. Want die God vreest, die ontgaat dat alles. De wijsheid versterkt den wijze meer dan 10 heerschappers... die in een stad zijn. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook vele malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Ik zeide, ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog verre van mij. Hetgeen verre af is en zeer diep, wie zal dat vinden? Ik keerde mij om en mijn hart om te weten en om na te speuren en te zoeken wijsheid en een sluitrede en om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. En ik vond een bitterder ding dan de dood. Een vrouw, welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. Het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden, de welke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Eén man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 53, de versen 2, 3 en 6. God die het recht met kracht verdedigd sloeg, van 's hemels troon zijn ogen naar beneden, op Adams kroos doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. En wat er verder volgt. Psalm 53, de versen 2, 3 en 6. Gemeente, in verband met de doopdienst vanmiddag zal de prediking van morgen gaan over de catechismus. Aan de beurt is zondag 3 van onze Heidelbergse catechismus. We willen deze zondag nu eerst aan u voorlezen. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij dan al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover zondag 3 van onze Heidelbergse catechismus. Schrijven wij als thema onder deze zondag de oorsprong van de ellende. Letten wij op 3 gedachten. In de eerste plaats is niet de schuld van God. In de tweede plaats vloeit voort uit de zondeval. En in de derde plaats maakt de wedergeboorte noodzakelijk. Dus de oorsprong van de ellende is niet de schuld van God. Vraag en antwoord 6. Vloeit voort uit de zondeval. Vraag en antwoord 7. En maakt de wedergeboorte noodzakelijk. Gemeente, in zondag 2 hebben wij stilgestaan bij de kernbron van onze ellende. Hoe leren wij onze ellende kennen? Alleen door de wet van God, de wet van de 10 geboden, die als een spiegel is. Want wat eist de wet, jongens en meisjes, weten jullie het nog? Met één woordje: liefde. En als de Heere ons laat kijken in de spiegel van zijn wet, wat zien we dan in ons hart? Liefde? Nee, precies het tegenovergestelde. Haat. Haat tegenover God en haat tegenover onze naaste. Dat is onze ellende. Nou, dat weten wij dan. Dan gaan we nu naar het stuk van de verlossing om te kijken hoe we van die haat af kunnen komen. Nee, zover is het nog niet. Jongens en meisjes, ik heb in het gebed gezegd, wij zitten vanmorgen als het ware allemaal in de wachtkamer. En dan moet je voorstellen dat je al eerder in het ziekenhuis geweest bent en dat de dokter iets gezien heeft wat niet klopt. En wat is dan heel belangrijk? Wel, de dokter zal vragen: hoe komt dat? Is dat nu al vanaf de geboorte zo of is dat later gekomen? Waar ligt de oorzaak van deze ellende? Stel je voor dat je met je moeder naar het ziekenhuis gaat en je vertelt tegen de dokter: kijk, als ik 's morgens wakker word en ik ga rechtop in mijn bed zitten, dan krijg ik steken in mijn hoofd. En ook als ik van de stoel opsta, dan krijg ik telkens steken in mijn hoofd. En als de dokter dan zegt: weet je, dan moet je niet opstaan. Dan voel je ook die steken niet. Zou je dat een goede dokter vinden? Of stel je voor dat je zegt: ja, als ik moet hoesten, dan zit er soms bloed in de zakdoek. Kleine druppeltjes bloed. En als de dokter dan zegt: nou, dat geeft niet, dan moet je niet meer hoesten. Zou je dat een goede dokter vinden? Nee, natuurlijk niet. Je zegt: dokter, maar hoe komt dat dan? Want waarom is dat dan zo? dat zal een goede dokter ook vragen. En die zal zeggen, kijk, dat moet ik onderzoeken. Waar komt het vandaan? Waar ligt de oorzaak? Want alleen dan kan ik helpen. Kijk, als die dokter zou zeggen tegen de hoofdpijn, weet je, ik heb hele goede medicijnen. Als je die inneemt, dan voel je niks meer. Heb je nergens geen last meer van. Wat doet de dokter dan? Dan bestrijdt hij het symptoom. Hij bestrijdt het gevolg. Hij pakt de oorzaak niet aan. En wat doet nu de Heidelbergse catechismus? De Heidelbergse catechismus wil eerst naar de oorzaak. Van waar komt nu die ellende? Alleen dan kunnen we het goed aanpakken. Alleen dan is het te bestrijden. Kijk, die haat, dat is een symptoom. Maar dat is niet de oorzaak. De oorzaak, die zit ergens anders. En dan hoop ik dat wij het geloof mogen hebben, gemeente, om daarvoor te mogen buigen. Je hebt niet alleen geloof nodig om verlost te worden, maar je hebt ook geloof nodig om je ellende te leren kennen. Als wij zondag 3 niet geloven, ach, dan is er ook geen plaats voor zondag 5. Dan is er ook geen plaats voor zondag 6. Men zei vroeger vaak, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Als we niet weten waar de oorzaak ligt, dan zoeken we andere oplossingen. Dan denken we, nou, met onze goede wil kunnen we heel ver komen om die symptomen te bestrijden. Nee, wij moeten terug naar waar het begonnen is. En dat moeten we ook inleven in ons hart. Waar is het dan begonnen? Heeft God ons al zo boos en verkeerd geschapen? Ja, kijk, als God de schuld is, dan kunnen wij er ook niks aan doen, hè? Dan kunnen wij tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt ons niet goed geschapen, dus dat wij zo zijn, dat komt door uzelf. Dat is niet onze schuld. Ja, dat mag je toch niet zeggen? Je mag toch God niet de schuld geven? Nee, dat weten wij wel, dat dat niet mag, maar we doen het wel. Dat deed Adam ook in het paradijs. Toen de Heere hem tevoorschijn geroepen had en hem vroeg, hebt gij van die boom gegeten, van de welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt, toen heeft Adam tegen de Heere gezegd, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. Kijk, ik heb wel gegeten, maar dat komt eigenlijk door mijn vrouw. En die hebt u aan mij gegeven. Dus ten diepste ben ik niet de schuld, maar, ja, verschrikkelijk, Adam geeft God de schuld. En dat doen wij ook nog zo heel vaak, omdat we zo blind zijn. Maar wat we vanmorgen zullen horen is, je moet de schuld nooit bij God zoeken. En dat is zo mooi, als je de psalmen leest, dan zie je dat Gods kinderen heel vaak zeggen dat God rechtvaardig is. Ik denk aan de 92e psalm, hij is mijn rotssteen, zegt de dichter, en in hem is geen onrecht. En we hebben Prediker 7 horen lezen vanmorgen en dat laatste regeltje dat was, dit heb ik gevonden, zegt de wijze Salomo, dat God de mens recht gemaakt heeft. Dat is, daar zit het niet. Maar zij hebben vele vonden gezocht. Ze hebben vele verontschuldigingen gezocht. En omdat wij ook mensen zijn, gemeente, die de Heere de schuld geven, is dit onderzoek zo nodig, zodat we na vanmorgen nooit meer zullen denken, dat hoop ik, of nooit meer zullen zeggen dat God de schuld is. Hier is een leerling aan het woord, die heeft dat geleerd. Heeft God dat gedaan? En dan zegt hij, jongens en meisjes, nee. Nee, hij. De Heere heeft ons goed geschapen en naar zijn evenbeeld. Het is waar, als nu een babytje geboren wordt, dan is er soms wat aan de hand. Soms moet zo'n babytje al heel vroeg naar het ziekenhuis, omdat er iets niet klopt. Maar dat komt door de zondeval. In het paradijs was dat niet zo. Toen de Heere ons geschapen heeft, toen heeft hij zelf gezegd, aan het einde van de scheppingsdagen, en God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Het was volmaakt goed. Er ontbrak helemaal niets aan. En van die schepping was de mens het allerheerlijkste. De mens wordt wel genoemd het pronkjuweel van de schepping. De Heer heeft eerst het hele huis gemaakt en ingericht, deze hele wereldbol. En toen alles klaar was, toen heeft de Heer de mens daar een plekje in gegeven. En die mens die was goed, er was helemaal niets verkeerd. Hoe heeft de Heer de mens geschapen? Naar zijn evenbeeld. Dat betekent niet dat de mens ook God was. Maar in bepaalde opzichten leek de mens heel sterk op God. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En wat is dat, het beeld van God? Dat kunnen we in Genesis 1 nou niet zo heel makkelijk terugvinden en Genesis 2. Hoewel, als je het goed leest, dan kun je het er ook wel uit afleiden. Maar wat het beeld van God was, dat weten wij vooral uit het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, daar staat wat er gebeurt als de Heere een mens gaat herscheppen. Gaat vernieuwen. Wat doet de Heere dan? Wel, dan herstelt hij de kennis, de gerechtigheid en de heiligheid. Dus als dat de herstelling was, dan weet ik ook hoe het vroeger geweest is. Het beeld van God, dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid. Jongens en meisjes, als er een vaas kapot gevallen is, dan weet jij niet meer hoe die vaas, als je die vaas eerder niet gezien hebt, weet je niet hoe die eruit gezien heeft. Maar moeder die vaas kende en die vaas herstelt, die weet het wel. En als dan die vaas hersteld is, voor zover dat mogelijk is, dan weet je ook hoe die vroeger was. Al zie je dan de scheurlijnen nog lopen. Wel, zo is het als de Heere een mens gaat herstellen. Dan mogen we zien hoe het vroeger was. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het woord kennis, dat wordt hier in tweede instantie genoemd. Er staat in ware gerechtigheid en heiligheid. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid, dat wil zeggen dat je geen schuld hebt. Wij hoefden voor de Heere niet bang te zijn in het paradijs, want wij hadden geen schuld. En als je geen schuld hebt, krijg je ook geen straf. Wij hoefden niet bang te zijn voor straf. Het was goed. Adam wandelde met de Heere zoals een vriend met zijn vriend wandelt. En wij waren ook heilig. Dat betekent dat we geen enkele zondige gedachte hadden, dat we nooit onze handen en ons hart zouden bevuilen met de zonde. Wij waren helemaal rein en zuiver. Zo rein en zuiver dat we niet eens kleding nodig hadden. En al hadden Adam en Eva geen kleding, ze hadden geen verkeerde zondige gedachten, want zij waren helemaal rein, in ware gerechtigheid en heiligheid. En waarom had de Heere ons zo geschapen? Wat was dan zijn bedoeling met de schepping? Dat wij de gaven die hij gegeven had, onze kennis en onze gerechtigheid en onze heiligheid zouden gebruiken om onze schepper te kennen. En om onze schepper lief te hebben en met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven, om hem groot te maken. Dat was het doel. En dat is nog Gods doel. Dat wij hier op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar dat we hier op deze aarde zijn in dienst van onze schepper. Jongens en meisjes, gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En wat heb je dan nodig om je schepper te loven? Dan heb je kennis nodig. Dan heb je gerechtigheid nodig. Dan heb je heiligheid nodig. Dan heb je kennis nodig om als profeet goed van de Here te spreken. Dan heb je heiligheid nodig om als priester de Here lief te hebben. En dan heb je gerechtigheid nodig om als koning de Here te dienen. En over deze schepping te regeren. En kunnen we dat nog? Nou, dat is nou juist wat we vanmorgen gaan horen. Dat kunnen we niet. Wij zijn het beeld van God kwijtgeraakt. Wij kunnen niet meer beantwoorden aan het doel. Wij zijn doelmissers geworden. En de grote vraag is, hebben we daar al last van gekregen? Kijk, mensen die de schuld bij God zoeken, die zeggen, ik ben nou eenmaal zo. Want zo ben ik geboren, ik kan er ook niks aan doen. Die mensen die God de schuld geven, die hebben er geen last van. Die hebben er geen verdriet over. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren, nee, God heeft ons goed gemaakt. De oorzaak ligt niet in de schepping. Wij mogen nooit, nooit God de schuld geven. En dat we dat doen, dat heeft te maken met onze geestelijke blindheid. Jongens en meisjes, je kunt toch de dokter in het ziekenhuis niet de schuld geven dat jij ziek bent. En de mensen die een heel verkeerd levenspatroon gehad hebben, die allemaal dingen gedaan hebben die heel ongezond zijn, die tegen alle goede voorschriften ingegaan zijn, die kunnen toch niet tegen de dokter zeggen, als de dokter zegt het is niet goed met u, dan kunnen ze toch niet zeggen dat is uw schuld. En zeker kunnen wij tegen de Here niet zeggen, het is uw schuld, want hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld gemaakt. Maar waar komt het dan vandaan? De vraag is dus nog niet opgelost. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Is dan de duivel de schuld? Ja, dat doen ook heel veel mensen. Die geven de duivel de schuld. Die zeggen, ik kan er niks aan doen. Dat is de duivel in mij. Maar nee, de duivel die heeft ons wel tot de zonde verleid. Maar wij hebben, dat zullen we straks horen, wij hebben vrijwillig, wij hebben moedwillig de zijde van de duivel gekozen. Dus de duivel de schuld geven is niet eerlijk. De schuld ligt ergens anders. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Onze aard is verdorven. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat wij niet alleen maar slechte dingen doen. Dat zijn de symptomen. Dat zijn de gevolgen. Maar de diepe oorzaak zit veel dieper. Die zit in onze aard. Onze aard is verdorven. Wij zijn van binnen verdorven. De wortel van ons bestaan is verdorven. En hoe komt dat dan? Als God ons goed geschapen heeft, hoe kan dan toch ons binnenste verdorven zijn? Waar is dat gebeurd? Dat is gebeurd in Genesis 3. Dat is gebeurd in onze diepe val in Adam. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Wij zijn gevallen. En als je valt, dan betekent dat dat je hoog stond en dat je laag terechtkomt. En hoe hoger dat je stond, hoe harder dat de val is. Iemand die van een steiger afvalt, meters hoog, die maakt een veel grotere smak dan iemand die gewoon op zijn voeten stond. En jongens en meisjes, wij stonden heel hoog. Wij stonden heel hoog. God had ons de hoogste positie van alle schepselen gegeven. De dichter van Psalm 8 zegt straks, als we dat gaan zingen, dat we zelfs een weinig tijd hoger dan de engelen stonden. We zijn heel hoog geplaatst, maar we zijn ook diep gevallen. We hebben een hele grote smak gemaakt. Hoe diep zijn we gevallen? We zijn doodgevallen. We zijn geestelijk dood in de zonde en in de misdaden. Beter is het echt niet. En als we dat niet gaan doorzien, als we dat niet gaan beleven, dan zijn we allemaal bezig met labmiddelen om onszelf wat op te knappen. Maar je kunt een dode kun je opknappen. Die kan er op zich levensecht uitzien, maar daarmee heeft hij het leven niet. Dan zal er een wonder moeten gebeuren. En daar zullen we straks op uitkomen. Er zal een wonder moeten gebeuren. Uit onze val en ongehoorzaamheid. Kijk, nu kun je vallen. Er zijn wel eens mensen die een hele grote smak gemaakt hebben. Ze konden er niks aan doen. Ze hebben het niet gezien. Zij bleven met hun voet bijvoorbeeld achter iets haken, waardoor zij gestruikeld zijn. En voordat ze het wisten, zijn ze gevallen. Dat kan gebeuren. Kan ook 's avonds in het donker gebeuren. Dat je buiten loopt en voordat je het weet, lig je plat op de straat. Dat heb je niet expres gedaan. Je zag het ook niet aankomen. Het is per ongeluk. En is dat nu bij Adam en Eva ook zo? Dat ze er eigenlijk niks aan konden doen, dat ze per ongeluk zijn gevallen. Want ja, als dat zo is, dan hebben wij ja, toch iets om achterweg te schuilen. Maar nee, kijk eens goed, er staat niet alleen val, maar die val die is gekomen door ongehoorzaamheid. Kijk, als er iets ergs gebeurt, je moeder waarschuwt je. Je moeder zegt, je gaat niet op het ijs, want dat is veel en veel te dun. Het is gevaarlijk, blijf daarbij vandaan. En jij gaat na een paar nachten vriezen wel op het ijs en je zakt er doorheen. Dan is je moeder de schuld. Nee, natuurlijk niet, dan ben je zelf de schuld. Het is omdat jij ongehoorzaam bent geweest. Je kunt niet zeggen, dat is per ongeluk gegaan. En zo is het ook van de val van Adam en Eva. Dat was moedwillige ongehoorzaamheid. Dat was tegen beter weten in. Adam is er niet ingelopen, maar hij is moedwillig ongehoorzaam geweest. Wanneer dan? Wel, toen hij in het paradijs het proefgebod wat de Heere gegeven had, heeft overtreden. En wat was dat proefgebod? Het proefgebod, waarom deed de Heer eigenlijk een proefgebod? Het was toch veel beter geweest als Adam niet de mogelijkheid had gehad om ooit de zonde te doen, dan hadden wij niet met die ellende gezeten. Waarom heeft de Heer een proefgebod ingesteld? Wel, de Heer had Adam en Eva zo kunnen scheppen dat ze nooit hadden kunnen zondigen, dat ze een soort robots waren geweest, een soort machines die geprogrammeerd kunnen worden. Maar zeg eens eerlijk, jongens en meisjes, kan een robot lief hebben? Nee, een robot maakt geen vrijwillige keuzes. Een robot is ingeprogrammeerd en doet alleen maar wat de programmeur wil. En wat wilde de Heere nu? De Heere wilde mensen hebben die hem vrijwillig zouden liefhebben. Niet onder dwang. Die voor hem zouden kiezen. En die voor de naaste zouden kiezen. Die liefde hadden, en dat konden ze ook, liefde hadden tot God en hun naaste. Maar ja, hoe kon de Heere dat nou beproeven? Hoe kon Adam dat nu laten zien? En daar heeft de Heere een proefgebod voor ingesteld. Helemaal niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk. Want wat was de opdracht die de Heere gegeven had? Wel, in het paradijs, daar stonden allemaal bomen. En er waren twee hele belangrijke bomen. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. En nu mochten Adam en Eva van al die bomen eten. Allemaal. Al die vruchtbomen, al die vruchten mochten ze proeven. Ze mochten zelfs eten van die boom van het eeuwige leven. Dat was hun niet verboden. En nu was er maar één boom in de hele hof. Daar mochten ze niet van eten. Dat was de proef. Is dat moeilijk? Als je nou zoveel mag, als nou je ouders je heel veel toestaan en ze zeggen één ding niet. En je gaat nou net dat ene expres doen. Dat getuigt toch niet van liefde? Het was zo gemakkelijk geweest om het na te laten. En toen Adam en Eva dat niet gedaan hebben, hebben zij heel nadrukkelijk gekozen tegen de Heer. En hoe is dat dan zo ver kunnen komen? Waarom deden ze dat dan? Omdat de duivel tegen hen gezegd had, als je van die boom eet, kijk, God heeft jullie dat verboden, want weet je, God weet, als je daarvan eet, dan gebeurt er iets, dan zul je ook als God wezen. Dan zul je zelf mogen uitmaken wat goed en kwaad is. En daar is God bang voor, dat er anderen zijn die naast hem komen. En daarom heeft God verboden om van die boom te eten. Maar dat kun je beter wel doen, want dan ga je alleen maar omhoog. Dan krijg je alleen maar veel meer macht. Dan word je net zo machtig en net zo belangrijk als God. En dat wilden Adam en Eva. Zij hebben God naar zijn troon gestoken. En zij wilden God van zijn kroon beroven. Ze wilden zelf God zijn. Het is heel anders afgelopen. De duivel liegt en bedriegt. Want toen ze van die boom gegeten hadden, toen waren ze hun mooie positie kwijtgeraakt. Toen zijn ze doodgevallen. De duivel zegt, je zult leven, je zult de dood niet sterven. Maar God had gezegd, een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is er gebeurd. Dus sommige mensen zeggen wel eens, ach, het eten van die appel is... Trouwens, we weten helemaal niet of dat een appel was, wat voor vrucht dat geweest is. Maar het is niet alleen het eten van die vrucht. Nee, daarachter zit een hoogmoedig hart. Zij hebben de duivel toegelaten toen hij door de oorpoort en de oogpoort naar binnen gekomen is en in hun hart de zonde heeft verwekt. De mens heeft heel duidelijk laten zien dat hij niet voor God kiest. Waar onze eerste voorouders Adam en Eva, ja, dat is onze familie. Jongens en meisjes, er is geen verschil tussen de dominee en tussen jullie. Er is geen verschil tussen blanke mensen en zwarte mensen. Er is geen verschil tussen kerkmensen en wereldse mensen. We zijn allemaal van dezelfde familie. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, zeiden de dominees vroeger wel. Als je één lap hebt, dan kun je die lap scheuren in allemaal kleine stukjes. Wij zijn allemaal stukjes van dezelfde lap. Wij komen allemaal bij Adam vandaan. Er is niemand die zich beter hoeft te voelen dan een ander. Want wat met Adam is gebeurd, dat is met ons gebeurd. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden. Wij zijn verdorven, onze aard is verdorven. Wij noemen dat de leer van de erfzonde. Door heel veel mensen wordt de erfzonde vandaag de dag glashard ontkend. Ja, men heeft de erfzonde misschien nog wel in het catechisatieboekje staan, maar het functioneert niet meer in de prediking, het functioneert niet in de beleving. Als wij gaan zeggen dat mensen een, zoals de remonstranten dat zeggen, een vrije wil heeft om te kiezen tussen goed en kwaad, dan loochenen wij de erfzonde. En er zijn er heel veel gemeenten die dat doen. We zien zoveel dingen verschuiven. Daarom ben ik zo blij dat ik weer over die catechismes mag preken, om u tegenover alles wat er op ons afkomt een eerlijk beeld neer te zetten. Een Bijbels beeld. En u zult mij dat toch niet kwalijk nemen. Dat ik trouw ben, probeer te zijn aan Gods woord en onze belijdenis. En onze belijdenis zegt dat wij allemaal verdorven zijn. Waaruit bestaat de erfzonde? Uit de erfschuld en de erfsmet. En als hier staat dat onze aard verdorven is, dan ziet dat op de erfsmet. Wij zijn, wie zal een reine geven uit de onreine? We hebben allemaal onreine ouders en die hadden ook weer onreine ouders. En zo geven wij het door van vader op zoon, bij wijze van spreken, van moeder op dochter. Dat is niet te doorbreken. Want vlees brengt vlees voort. En vlees is onrein. Hebben we onszelf zo al leren kennen. Want het is een voorrecht als u hiermee instemt, gemeente. Als u beseft dat het zo is. Maar we moeten het ook inleven. Het moet werkelijkheid voor ons worden. Deze slecht nieuwsboodschap. Want dat is nogal wat, hè? We zeggen vanmorgen niet alleen dat er hier en daar wat aan verkeerd is, maar we zeggen het is gewoon helemaal verdorven. Je zou dat in het ziekenhuis horen. Dat de dokter zegt, ja, maar het is uitgezaaid, meneer, mevrouw. Het zit niet alleen in je lever, maar het zit ook in je hersenen. Het zit niet alleen in je hersenen, het zit ook in je longen. En het zit ook in je maag. En het zit in je botten. Het zit werkelijk overal. Dat is eigenlijk de boodschap deze morgen. Daar komen die symptomen nu vandaan. Dat heeft een hele ernstige oorzaak. Wij zijn zo verdorven dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar dat begrijp ik even niet. Jongens en meisjes, nou heeft Adam gezondigd en nou ben ik verdorven. Dat is niet eerlijk, toch? Heeft Adam gedaan, heb ik niet gedaan. Wat heb ik nou met Adam te maken? Alles. Hoe komt dat? Dat komt omdat Adam ons verbondshoofd is. En de Heere ziet mensen aan in hun verbondshoofd. Bij de engelen is dat anders. De Heere ziet iedere engel apart. En iedere engel die gevallen is, die een duivel geworden is, die heeft zelf gezondigd. Bij mensen is dat anders. De Heere ziet mensen aan in hun verbondsbetrekking. Nou, wij kennen dat ook nog wel. Verbonden die gemaakt worden. Ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald van een verbond wat twee landen met elkaar kunnen maken. En dat doe ik niet. Ik ben gewoon een burger in Nederland. Als onze regering een verbond maakt, dan is dat buiten mij. Maar stel je voor dat onze regering dat gemaakte verbond verbreekt, dan heeft dat wel directe gevolgen voor mij. Want dan komt er misschien oorlog in Nederland. Dan ben ik in oorlog en ik heb het niet gedaan. Nee, maar ik val wel onder dat verbond. De regering vertegenwoordigt in zo'n verbond ook mij. En zo heeft Adam ons bij de Heere vertegenwoordigd. Als Adam zou vallen, dan zouden wij allemaal vallen. En dat maakt de grootte uit van de zonde van Adam. Hij koos niet alleen voor zichzelf, maar hij wist dat hij koos voor al zijn nakomelingen. Dat is zo verschrikkelijk liefdeloos geweest. Zoals het nog liefdeloos is als mensen kiezen voor hun hele nageslacht. Terwijl ze weten dat ze een verkeerde keus maken. Dat is liefdeloos. Dan reken je niet met je kinderen, je kleinkinderen. Heeft Adam ook niet gedaan. Het ging hem alleen om zichzelf. Hij wilde er beter van worden. En toen Adam gevallen is, toen heeft de Heere ons in Adam aangezien. En hij ziet ons nog in Adam aan. Nou zeg je, dat is niet eerlijk. Nou wacht even. Dat moet je niet te snel zeggen. Want de engelen die hebben voor zichzelf gezondigd, maar een engel kan nooit meer terug, hè? Nooit meer. Een engel die gevallen is, is een duivel geworden. Hij heeft voor zichzelf gekozen. Hij kan nooit meer hersteld worden. Wij wel. Dat is het grote geheim van de verbonden. Want er is nog een ander verbond. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen vanmorgen, dat komt later. Maar er is ook een genadeverbond. En weet je, als je nu door Christus vertegenwoordigd mag worden, dan ziet God je aan in Christus. Omdat er verbonden zijn, is er voor ons nog zaligheid mogelijk. En vind je dat eerlijk? De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Hij heeft de wet voldaan. En dat geeft hij helemaal voor niks aan een arme zondaar. Vind je dat eerlijk? Nou zeg je, dat vind ik juist heel mooi. Ja, precies. Maar als je dus niet eens bent met de leer van de verbonden, dan kun je dus nooit zalig worden. Want buiten de Heer Jezus is voor ons geen zaligheid meer mogelijk. We gaan het ook vanmiddag horen in de doopdienst. Wat we hier horen, dat komt ook terug in het doopformulier vanmiddag, wat we gaan lezen. Allen in Adam, in zonde ontvangen en geboren. Is er dan helemaal geen doen aan? Nee en ja. Onze derde gedachte maakt de wedergeboorte noodzakelijk. Eer dat we daar nog iets van gaan zeggen, gaan we zingen op Psalm 8... het vierde en het vijfde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en 's mensenzoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8 en daarvan het vierde en het vijfde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte maakt de wedergeboorte noodzakelijk. Wat zijn nou de gevolgen van die verdorven aard? Misschien valt dat nog wel een beetje mee. Dat hoop je toch altijd? Nee, dat valt niet mee. Zijn wij dan, is eigenlijk een vraag uit ongeloofwaardigheid eigenlijk. Zoals iemand die bij de dokter zit en zegt, dokter, is het echt zo erg? Is er dan echt niks meer te doen? Zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Zo absoluut. Kijk eens naar die woorden, ganselijk, enig, alle. Mensen heeft toch ook nog wel, je kunt toch nog wel even doen. Kijk, als je bang bent voor de oorlog, wat doen mensen vandaag de dag? Vanwege allerlei verbanden, Europees en wereldelijk. Nou, de regering zegt dat zou best wel eens kunnen dat de energiecentrales straks uitvallen. Nou, mensen zijn druk bezig met voorbereidingen te treffen. Want daar kun je nog heel veel aan doen, toch? Een noodpakket hebben mensen en allerlei dingen. Heel de wereld is in beweging. Nou, dat kan toch hier ook? Kun je toch zelf nog wel heel veel aan doen, zeker? Zijn wij zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed? Er is nog heel veel goeds in deze wereld, ja. Maar nu gaat het even, jongens en meisjes, over onze Schepper. In de ogen van onze Schepper. Wanneer is het goed? Wat zijn goede werken? In de ogen van de Heere. Dat zijn alleen die werken die uit een waar geloof naar de wet van God hem ter eer geschieden. Daar heb je het al. Want dat geloof, dat heeft de gevallen zondaar niet. En de wet van God, ja, zondag 2, die houdt de gevallen zondaar niet. Het tegenovergestelde. En hem ter eer. Nou, dat heeft Adam niet gezocht en dat doen wij ook niet. In plaats daarvan alleen het tegenovergestelde, geneigd tot alle kwaad. Alle kwaad, gelooft u dat? Zeg eens eerlijk, geloof je dat? Ik ben tot alles in staat. Dat geloofde Paulus. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Bent u de grootste zondaar van Nunspeet? De grootste zondares van de hele Veluwe? Dat gaat een beetje ver, dominee. Nou, Gods kinderen leren dat. Geneigd tot alle kwaad. Nee, er staat niet dat ze alle kwaad doen, maar wel dat ze daartoe de neiging hebben. En dat het een wonder is als het er niet uitkomt wat erin zit. Ja, maar u zei net dat een mens doodgevallen was. En een dode doet geen kwaad. Nee, maar de geestelijke doodstaat is een actieve doodstaat. Wij zijn niet op zo'n wijze doodgevallen dat we nu niks meer doen. Nee, dat zie je hier. Wij zijn nog volop actief. Wij zijn actief met het doen van zonde, met het doen van kwaad. En hier is iemand aan het woord die leerde dat, die onderschrijft dat, die zegt, ja, wij. Ik zou zo willen, jongens en meisjes, dat je dat mag leren, om staande ook te blijven, tegenover allerlei valse leer die jullie overspoelt. Ik ben er heel erg bezorgd over wat er via de media, via de social media, allemaal tot jullie komt. En dat is over het algemeen niet de boodschap die je zondag in de kerk hoort. Maar dat is een valse boodschap. Dat is de boodschap, jij kan zelf de goede keuze maken. Jij moet naar de Heere Jezus gaan en in hem geloven. Jij hebt in jouw hart nog heel veel goeds. Maar dat is niet onze leer. Dan moet u van mij ook nooit verwachten dat ik zo ga preken. Ik kan het niet en ik wil het niet en ik doe het ook niet. Wij moeten blijven bij onze belijdenis die gegrond is op Gods woord en die voluit staat in de lijn van de boodschap van Jezus. Ja, want Jezus heeft gezegd, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De zijde van de mensgemeente is afgesneden, echt waar. Echt waar, als een prediker bij de zondaar, bij de zondares mogelijkheden legt, dan is die boodschap niet bijbels. Ik zeg niet vanmorgen als een prediker mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Dat zeg ik niet, dat een prediker dat niet mag doen. Dat moet een prediker doen. Een wachter moet waarschuwen, maar dat is heel wat anders dan vermogens te leggen in de gevallen mens. En dan heb ik hier iemand aan het woord, jongens en meisjes, die wil niet bedrogen zijn. Die wil eerlijk behandeld worden. Die zegt, ja, onderwijzer, zo is het. Zo is het werkelijk. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Er is geen hoop meer. Tenzij. En dat is zo'n hoopvol woordje midden in het stuk van de ellende. Tenzij. Dat wijst aan de ene kant, heeft dat een negatieve betekenis. Dat wil zeggen, als dat niet gebeurt, nou ja, dan komt het niet meer goed. Maar aan de andere kant heeft dat ook een positieve betekenis. En dat laat zien dat er toch een weg is voor die zondaar die onbehandelbaar is. Dat er toch nog genezing mogelijk is. Terwijl het bij de mensen niet meer kan. Tenzij dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Wat is dat? Dat is iets wat we niet begrijpen. En dat heel veel mensen willen begrijpen. Je kunt het niet begrijpen. Nicodemus, de rabbi, de dominee zou je kunnen zeggen in de tijd van de Heere Jezus, die begrijpt er helemaal niks van. Hij zei, hoe kan ik nou andermaal in de buik van mijn moeder ingaan? Dat kan toch niet? Nee, maar hij probeert het verstandelijk te begrijpen. De wedergeboorte is iets geestelijks. Wat is dat dan? Dat is een nieuwe schepping. Dat is een godswonder. Dat lezen we in de Dordtse leerregels. Dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. Dus daar ga je zelf helemaal tussenuit. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde, en tot degene die mij niet zochten, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. En die wedergeboorte wordt niet teweeg gebracht door uiterlijke aanrading. Dat betekent, ik kan dat niet werken door mensen te overtuigen. Sommige dominees denken dat. Kan niet. Al zou ik mij in het zweet preken. Als dat zou kunnen, jongens en meisjes, dan ging ik straks bij de deur staan. En dan zou ik zeggen, je komt er niet uit. Of je moet wederom geboren zijn. Ik zou je door elkaar schudden. Ik zou zeggen, dit gaat om je eeuwig behoud. Maar nee, het is wat anders nodig. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Dewelke naar het getuigenis der schrift in haar kracht niet minder is, maar nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Nou, ik kan geen doden levend maken. En ik kan ook geen mensen wederom geboren laten worden. Maar ik kan wel preken dat het noodzakelijk is. Onze leer is niet de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Wat in de vorige eeuw een massadwaling was. Onze leer is niet de leer van het verondersteld geloof, wat in onze eeuw een massadwaling is. Onze leer is niet de leer van de veronderstelde vermogens. De mens heeft geen enkel geestelijk vermogen meer om zichzelf uit zijn ellende op te richten. Iemand die dat zegt, die beseft niet hoe diep wij gevallen zijn. En dat is in de kerkgeschiedenis altijd de strijd geweest. Er zijn drie soorten van mensen geweest. Sommigen zeggen de mens is goed, Pelagius. Hij is een wit vel papier, een tabula rasa. En wat er op dat papier komt te staan, nou, dat heb je aan jezelf te danken. Er zijn mensen die zeggen de mens is ziek. De mens mankeert wel wat, ja. Hij is ziek. De Roomsen zeggen dat, de remonstranten zeggen dat. En vele gereformeerden in onze dagen zeggen dat de mens is ziek. Er moet wel wat gebeuren. Je hebt helpende genade nodig. En de derde opvatting, dat is onze opvatting. En dat is de schrift, dat is de belijdenis. Die zegt de mens is dood. Geestelijk dood in de zonde en in de misdaden. De mens is wel verantwoordelijk. Hou dat ook vast. Want dat hebben onze vaderen ook gezegd in de Dordtse leerregels. Dat de Heere die wedergeboorte niet werkt als in stokken en blokken. Ik zeg niet u bent een stok, een dode stok en u bent een dode blok. Ik zeg wel u bent doodgevallen. Maar wij blijven verantwoordelijk. En jongens en meisjes, wij hebben handen om te vouwen. We hebben een mond om tot God te roepen. We hebben knieën om te buigen. En als je nou dit gelooft, ga je dat ook doen. Dan zeg je, Heer, ik kan mezelf niet oprichten. Ik heb het gehoord hoe verschrikkelijk erg dat het is. Maar ik heb vanmorgen in de kerk ook gehoord over de geest Gods. En ik heb gehoord over de wedergeboorte. Ik heb gehoord dat het nog kan. Die wedergeboorte, zeggen onze vaderen, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Dat God dat kan en dat God dat doet. Waar doet hij dat? Onder de verkondiging van zijn woord. Ezechiël, hij kreeg de opdracht om te profeteren tot de dorre doodsbeenderen. En toen moest hij profeteren tot de geest. En toen kwam het leven. Zo werkt de Heere dat. En dat doet hij ook vandaag nog. Die vruchten van het nieuwe leven, die mogen soms ook in de gemeente worden opgemerkt. Wat is het dan een voorrecht als je onder die prediking mag zijn? Dat is niet fijn. Nee, als je in de behandelkamer van de dokter bent en hij zegt allemaal zulke dingen, dat is niet fijn. Maar laten we blij zijn dat wij zo'n gezondheidsstelsel in Nederland hebben als wij hebben. U moet eens in Oost-Europa naar een ziekenhuis gaan. U moet eens in Afrika naar een ziekenhuis gaan. Hier weet de arts veel meer. En dat bepaalt ook zijn boodschap. Maar nog veel groter is dat er zielszorg is. Dat wij ook kennis mogen hebben hier in Nederland. In onze belijdenis, in de overgeleverde boeken van onze vaderen, van deze leer. En ook dat wij te maken hebben met een God voor wie nou werkelijk niets onmogelijk is. Tenzij wij. Neem dan dat woordje tenzij maar mee naar huis. En laat dat woordje tenzij dan werkzaamheden mogen geven. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. David heeft gezegd, in vindenstijd zal ieder tot u komen. En wat heeft hij daar heerlijke dingen van gezegd? Wat de Heere wil doen aan mensen die niks meer verdiend hebben in de weg van het gebed. Jonge mensen, zullen jullie hieraan vasthouden. Ik zeg het uit liefde tot jullie behoud. Onze prediking wordt wel eens zo neergezet alsof dit een liefdeloze prediking is. Weet je wat ik liefdeloos vind? dat mensen tegen jullie durven te zeggen, het valt toch wel mee. Zo erg is het met jou niet. Kom toch wel goed. Jij hebt een vrije wil. Dat is bedrog. Maar dit is liefdeloos als je door de belijdenis, dit is liefdevol als je door de belijdenis eerlijk behandeld mag worden en heen gewezen mag worden naar God Almachtig. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.